Gemeente, gasten en onze luisteraars, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Kooten hoopt voor te gaan. Tijdens deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor het fonds noodlijnende gemeente van onze kerk. En de derde is de rondgang voor de aflossing van de leningen die we zijn aangegaan voor de aankoop van ons kerkgebouw. Volgende week, beleven als in gaat dominee Van Kooten om 9:30 voor. Deze dienst zal staan in het teken van de heilige doop. De middagdienst is dan om 16:30, daarin zal dominee Hoek uit Hoevelaken voorgaan. We herinneren u aan de gemeentemiddag, aanstaande zaterdag. Voor alle afkondigingen geldt uiteraard zo de Heer wil en wij leven. Voordat dominee Van Kooten de dienst met ons begint, zingen we op Psalm 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp, onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanmiddag dus het begin met de Korinthebrief zelf, de eerste drie verzen, de openingsgroet waar al veel in te proeven is. We zingen uit Psalm 95 en daarvan nu het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En naar de belijdenis van het geloof, het tweede, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. 95, nu vers 1, straks vers 2. Vanmiddag belijdenis met artikel 27 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar boven staat van de algemene christelijke kerk. Waar Paulus het ook heeft over de kerk van God te Korinthe. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. De welke is een heilige vergadering van de ware christgelovigen. Wie behoren daartoe? Alle ware christgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus. Gewassen zijn door zijn bloed. Geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest vanaf het begin van de wereld. En zal zijn tot het einde toe. Zoals daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is. Die zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld. Hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van de mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de hele wereld. Nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Amen. Bij het Nieuwe Testament, bij de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waarvan we lezen het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 16. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, beide hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat u in alles rijk bent geworden in hem, in alle reden, alle kennis, zoals het de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie wij geroepen zijn, gij geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat u samengevoegd bent in de eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door degene die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat in ieder van u zegt, ik ben van Christus en ik ben van Apollos. Ik ben van Cephas en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stephanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag de verse 1 tot en met 3. En volgende week is het deel van lente bediening van de heilige doop. Dan gaan we verder met doopformulier. En de week erop, de laatste zondag dat de vakantie aanbreekt, dan hopen we de verse 4 tot en met 9 te doen, om daarna de zomervakantie, als iedereen weer terug is, belevende welzijn, verder te gaan. We willen samen Gods aangezicht zoeken in gebed, voorbeden doen voor Daniel Volkert, vanmorgen was hij in de kerk, vanmiddag had hij toch last van de wond, is hij thuis. Maar in het bijzonder ook voor broeder Stam, die van de week de uitslag gekregen heeft dat hij de ziekte van Kaler heeft. Begin juli zal er een behandelplan komen voor verlichting en begeleiding met chemo. Het is heerlijk, hij mag zelfs bij nacht onderwijzen, hem zijn nieren gedragen worden door het woord van Gods kracht en zijn troost erin hebben, Goddank samen met zijn vrouw, dat het vast ligt bij God vandaan. Als we van beneden naar boven werken, dan is het een op en neer, maar boven vandaan ligt het eeuwig vast. Laten we samen bidden. O lieve Heere, we danken uw grote naam, dat die kerk er geweest is vanaf het begin. Nee, niet spontaan op aarde ontstaan is. Er waren maar twee onbekeerde mensen. Die vochten, die stonden in boosheid tegenover u en tegenover elkaar. Er was geen kerk. Er waren wel kinderen Gods die gevallen waren. En wat een wonder dat u toen gekomen bent en ze bij de naam geroepen hebt. Zo is de kerk in leven geroepen. Adam, waar ben je? En verenigd in die kerk, door dat woord, door de kracht van uw belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorselen. U zult het de versenen vermorselen. Ik zal. En Heere, zo hebt u zelf de kerk in leven geroepen. En met die kerk bent u voortgegaan tot op de dag van vandaag. Wat is de wonder, Heere. Want wat maken wij mensen van een kerk iets heel anders. Dat kan zelfs met vroomheid, zoals in Korinthe. Ik ben van dominee Paulus. Oh nee, ik ben van dominee Apollos. En we zijn bezig met allerlei uitwendige dingen. O, ongelooflijk. Dan zijn we buiten Christus onbekeerd. En we weten hoe het moet en hoe God het zal moeten doen. En we zijn bezig met futiliteiten. En we behoren niet tot de ware Christgelovigen die al hun verwachting hebben in Christus en zijn werk. O Heere, wat zal dat een ontdekking zijn. Het is nooit anders geweest, maar wat zal dat een ontdekking zijn? Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan in de dag van het oordeel. Want als daar het evangelie verkondigd was, dat u gehoord had, ze zouden zich bekeerd hebben. O Heere, we bidden u. Laat uw werk voortgang hebben, ook in ons midden. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heere, en dan gebeuren er grote dingen. Dan maakt u levend. Dan trekt u die naar u niet toetrokken. Dan laat u uw heilstem horen en doet u wonen in uw huis. Heere, geef dat zo de geschiedenis, de behandeling van de Korinthebrief tot zegen mag zijn. Dat we meegenomen worden daarin als dienaar, als kerkraad, als gemeente, als een spiegel, opdat wij ook weten zullen waar het om gaat, opdat wij roemen zullen, afleren het vleeselijke en aanleren het geestelijke. We bidden u, zegen ons met elkaar, ook in de zorgen, de moeite, het verdriet, het heimwee, de weduwen, de wedunaren, het vaderhart, het moederhart, dat een kind aan u moest teruggeven. We bidden u, Heere, voor de huwelijken, waar spanning is. Wilt u geven dat we ook zullen verstaan dat geheim van de Efezebrief. Man en vrouw, wees elkaar onderdanig in de Heere. In de padstelling waarin we zitten, als we buigen voor u. Want voor elkaar zullen we het nooit doen, maar als we buigen voor u, dan zullen we ook buigen voor elkaar. En dan hebben we een God die wonderen kan doen. Dan wordt het wonder van Kana herhaald. Dat waar het plat lag, alleen maar water was, wordt veranderd in wijn. Komt er vreugde waar spanning was, dan is Jezus er. Zo bidden wij voor het huwelijk van een ieder onzer. We bidden u voor jongeren die op weg zijn naar het huwelijk, dat we dit huwelijk zoeken. Daar hebben we u in mee. Daar hebben we u in mee, want dat wilt u, zo schonk u het en zo wilt u het. In Christus. En wat is het huwelijk dan heerlijk, heren. Wat is het, God dank niet een bloem die uit het paradijs is overgebleven, want dat zijn brandnetels. Maar dan is het een gave van u. Ja, Paulus zegt het geheimenis van Christus en zijn gemeente. We danken u dat dat geheimenis er ook mag zijn voor degenen die niet getrouwd zijn. Die zo verbonden zijn met Christus Jezus. En die zoveel ook mogen betekenen voor anderen. We bidden u voor broeder Stam. Heerlijk, Heere, de kracht waarmee u hem en zijn vrouw ondersteunt. Wilt u verder de weg meegaan, geeft de dokter wijsheid. Dat hij ook de juiste medicijnen mag kiezen en geven. Heere, geef samen nog een heerlijke tijd. In u de Heere. O Heere, wat zijn we bevoorrecht. Dat we niet hoeven te zijn als de mensen van de wereld die u niet kennen. Dan is het kop op en hou je taai. Maar wat zullen wij ons taai houden als de bloedcellen verkeerde ontwikkelingen hebben. Maar u kunt wel sterken. U kunt zegenen. U kunt inkapselen. En u kunt geven. Dat we ook nog een keer zeggen. Het viel niet mee. Maar het was een tijd die ik niet had willen missen. Heere, wat is dat apart, dat leven met u. Geef ze dat rijkelijk te ervaren. En ook daarin tot zegen voor anderen. Want zo, als u het doet, zijn we leesbare brieven. Wat is dat wonderlijk, dan zijn we leesbare brieven. U bent het die schrijft. En wij mogen als een brief openleggen. Zodat anderen uw letters kunnen lezen. We bidden u zo, ook voor Daniël. Wil ook met hem het verder wel maken. Heren, dat hij zich ook verbonden mag weten met de gemeente. We bidden u voor een ieder onzer. U weet van alles, heren. Ook zorgen die niemand weet. Zorgen die enkelen weten. Dat kan ook zakelijk zijn. Heren, heren. Draag ons door het woord uw kracht. U regeert toch. En dat lezen we in de Bijbel. Doe het ervaren. Opdat wij uw naam alleen de eer zullen geven. Gedenk uw kerk over het rond der aarde. Gedenk uw volk Israël. Gedenk de christenen in de verdrukking. Laat uw koninkrijk komen. Om Jezus wil alleen. Wees ook in de kindercrash. Dat ook de kleintjes geen last hebben van de warmte. Wij niet in de kerk. Maar dat we warm worden van binnen. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. De dienst der offerand in uw liefde aanbevolen. En we zingen uit 119 vers 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Tweede, die was van kwaad. Niet in de zonde leeft. 119, 1 en 2. vers 1 tot en met 3, Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sosthenes de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, aan de geroepenen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, bij de hun en onze Heren. Genade zij u, en vrede van God onze Vader, en de Heer Jezus Christus. In de opening van de Korinthebrief laat Christus Paulus al veel zeggen. We letten op ten eerste de tijd en reden waarom Paulus hen schrijft. In de tweede plaats op de wijze waarop Paulus zichzelf bekend maakt. En ten derde op de wijze waarop hij de gemeente van Korinthe aanspreekt. In de opening van de Korinthebrief laat Christus Paulus al veel zeggen. We letten ten eerste op de tijd en de reden waarom Paulus hen schrijft. Ten tweede de wijze waarop Paulus zichzelf bekend maakt. En ten derde de wijze waarop hij de gemeente van Korinthe aanspreekt. De tijd en reden waarom Paulus hen schrijft. Gemeente jongens en meisjes, we hebben gezien vanuit Handelingen 18 dat Paulus vanaf maart van het jaar 50 na Christus tot eind september 51 na Christus, ruim anderhalf jaar, in Korinthe is geweest. Dat is heel lang voor zijn doen. Daarna vertrekt hij met de boot vanuit de haven van Kengreë naar Efeze in Klein-Azië, samen met Aquila en Priscilla. En Paulus gaat vanuit Efeze heen en weer reizen in Azië en Aquila en Priscilla blijven dan in Efeze. Daar, zo hebben we gezien, zitten ze op een goede dag in de kerk bij Apollos, die vol vuur en met bijzondere gaven de schriften verklaren kan. Alleen ze horen de naam van Christus niet. Ze kraken hem niet af. Ze staan buiten de kerk op hem te wachten. Ze vragen, ga je mee bij ons thuis koffie drinken, blijf je eten. En daar aan de keukentafel laten ze Apollos zijn verhaal doen. En wat blijkt, hij heeft het gebeuren van Johannes de Doper meegemaakt. Dat heeft heel zijn leven vernieuwd en veranderd. En daarna is hij weer naar huis gegaan, is hij weer een tijdje niet in Israël geweest. Dus heeft hij niets meegekregen van de komst van de Heer Jezus, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. En zij mogen hem de weg nader bekend maken, de weg van God die verder gaat. En Apollos mag geloven, amen zeggen. Wat zal dat ten goede komen aan zijn prediking? Dan gaat Apollos vanuit Efeze wonderlijk zijn Gods werken. En ik denk dat er ook mee meegespeeld heeft dat hij Aquila en Priscilla heeft horen vertellen over het werk van Paulus in Korinthe. Dat toen hij bij hen in huis logeerde. Apollos gaat naar Korinthe. En ook hij werkt daar een lange tijd. En dan is het waarschijnlijk zomer 53 na Christus dat Apollos terugkeert naar Efeze. En daar ontmoet hij weer Paulus. En hij vertelt aan Paulus zijn zorgen over de gemeente van Korinthe, wat er allemaal speelt. En dan schrijft Paulus zijn eerste brief. Niet deze brief. Maar de brief die hij al eerder geschreven heeft, dat weten we, omdat hij in hoofdstuk 5 vers 9 zegt, ik heb u geschreven in de brief dat u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Ik heb van die brief gezegd, niet die is verloren gegaan. Ik geloof heilig dat de Heere die brief juist bij ons weggehouden heeft. Omdat het een hele specifieke situatie was. Waar wij misschien verkeerde dingen mee zouden kunnen doen. Maar in ieder geval, dit is duidelijk. In de brief heeft hij twee punten behandeld die ook in deze brief weer terugkeren. Namelijk het vrije seksuele leven en de omgang met de afgoden. En vanuit 1 Korinthe 5 wordt duidelijk dat de Korintiërs niet blij waren met die eerste brief van Paulus. Dat ze die ook laatdunkend naar zich neer hebben gelegd. Waar bemoeit die vent zich mee? En zo leeft er bij verschillende in Korinthe een antistemming tegen Paulus. Verschillende voelen zich op hun tenen getrapt. Hoe ligt dat bij ons? Hey, wilt u eerlijk behandeld worden op huisbezoek door de broeders ouderlingen? Of praat u liever dan over andere gemeenteleden, die moest kijken wat die aan heeft en die heb je wel eens gezien, hoe vlug die zingt of hoe langzaam? Of wilt u juist eerlijk behandeld worden? Gevraagd worden of u Christus kent? Dat is het waar het om gaat. Of wilt u bepaalde dingen horen die u fijn vindt? Dat is niet zomaar iets. Als u wrevel voelt, omdat een woord u geraakt heeft, dan moet je goed onderzoeken of dat terecht is. Want anders is het levensgevaarlijk. Paulus ervaart wat er gebeurt in Korinthe als heel ernstig. Waarom? Dat conflict, wat er dreigt te ontstaan, dat raakt zijn gezag als apostel. Maar het raakt ook vooral, dat is de bottleneck, het evangelie dat hij daar gebracht heeft. Want als we analyseren waar het nu echt om gaat, en dat zal ook wel duidelijk worden, her en der, wat is het kernprobleem wat eigenlijk in alle onderwerpen eronder ligt in het verschil tussen Paulus en verschillende mensen in Korinthe? Dat is de vraag, wat betekent het nu werkelijk dat je geestelijk bent? Wat betekent het nu werkelijk dat je geestelijk bent? Wat is nu echt geestelijk zijn? En dat conflict is dus al begonnen als Paulus deze brief schrijft, de tweede, voor ons de eerste. Het zit in een tussenstadium. Het gevoel dat er bij een groep begonnen is, dreigt zich uit te breiden en allen te infecteren. Maar wat hebben die mensen dan tegen Paulus? Wel, eigenlijk staan ze op elk punt in het praktische leven tegenover hem. En ten diepste, want het is niet lekker gevallen, ten diepste mogen ze hem niet en trekken ze zijn gezag in twijfel. Waar haalt hij het recht vandaan om zo met ons om te gaan? Als in de brief, de vorige brief. En ze vragen zich af, ja, moet je nagaan. Want, even een lijntje vooruit, ze voelen zich zo geestelijk dat als ze in tongen spreken, ze denken dat ze al de taal van de engelen spreken. Dat ze eigenlijk al, je hebt het ook in het overwinningsgeloof, alsof ze eigenlijk al net als de engelen zijn. En dat zit erachter dat het volgens hen ook geen kwaad kan. Kijk, het gewone huwelijksleven, daar moet je niet druk mee maken. Dat is niet goed voor een mens, dat huwelijksleven. Maar goed, je hebt ook je lichaam. Dus af en toe een keer naar de hoeren, dat is niet zo erg. Zo geestelijk. Zo vleeselijk. En weet u, want dat kennen we wel, maar we weten heel veel dingen die we gebruiken. We weten even niet hoe ze in de Bijbel gebruikt worden. Dat je spijs hebt voor de baby's. En dan zeggen we, ja, ik heb baby. Weet u hoe het er werkelijk staat? Zij zijn zo geestelijk. Die preken van Paulus. Dat is nutritia. Dat is babyvoeding. De preken van Paulus. Dat is niet bevindelijk. Wij zouden zeggen, het zijn maar bijbellezingen. Zo verhaaltjes. Het zijn geen preken. Dat is wat. De mens in Korinthe zo supergeestelijk. En de preken van Paulus babymelk. Dat heeft onder andere te maken met het overwinningsgeloof. Zij gaan de lucht in. En Paulus wordt steeds minder. Ze horen liever Apollo's. Dat is een geweldige reden. Daarom schrijft Paulus ook in deze brief. Want hij wil dat Apollos er weer naartoe gaat. Nee, zegt Apollos, ik ga niet naar Korinthe. Ik laat me niet tegen jou uitspelen. Dat is wat. Nou, die punten komen allemaal in de loop van de brief aan de orde. Ik hoop dat u proeft dat het hoogst actueel is. Aan de ene kant naar rechts. Mensen die soms ook nog aangeven, jij bent onbekeerd, maar ze willen veel bevindelijker dan de dominee. Hoe is het mogelijk, onbekeerd en dan bevindelijker? Dieper voedsel. En aan de andere kant, naar links, hebben we beweging als hartkraai. Waar men ook dat onverwinningsgeloof heeft en men is veel verder dan die plaatselijke gemeente waar men uitkomt. Ik pas het maar heel eerlijk toe, u wilt toch eerlijk behandeld worden. Hoogst actueel. En we zijn nu aangekomen in het jaar 54. Dus in 53 schreef Paulus die andere brief toen Apollos terugkwam. In 54 heeft hij intensief contact met mensen uit Korinthe. Paulus spreekt diverse mensen. Er zijn er ook een paar mannen die speciaal uit Korinthe zijn overgekomen met een lijstje vragen. Vraag het maar eens aan Paulus hoe hij dat bedoelt en hoe hij erover denkt. En dan schrijft Paulus vanuit Efeze deze brief. Dus die onderwerpen van de brief worden door drie factoren bepaald. In de eerste plaats, daar begint hij mee. Hij laat die vragen van de gemeente even rusten. Rust dan maar even. Want het belangrijkste, wat er mis is, laten jullie rusten. Paulus heeft mensen gesproken die van Chloe zijn. We hebben het gelezen in hoofdstuk 1 vers 11. Dat zijn waarschijnlijk slaven van een zekere Chloe. Die namens haar zaken doen, of ze wonen in Korinthe, behoren daar tot de kerk en doen geregeld zaken in Efeze, of ze wonen in Efeze en doen geregeld zaken in Korinthe. Dat is niet helemaal helder, doet er ook niet toe, maar er is verkeer en zij vertellen aan Paulus, het gaat niet goed in de Korinthe. Er is binnen de gemeente een groep ontstaan. En er zijn twisten, er is spanning, scheuringen, rivaliteit tussen de een en de ander. Nou, dat is één. In de tweede plaats zijn de christenen. Dus de gemeente van Korinthe heeft een stelletje vragen gestuurd. Waar Paulus geregeld straks ook op terugkomt. Waarover u mij schrijft, dan komt het. En ik denk dat een derde bron voor de brief is die mannen die de brief gebracht hebben. Stefanas, Fortunatus en Archaicus, hoofdstuk 16, vers 17 en 18. En Paulus zal hen gevraagd hebben, dat heb ik gehoord van degene die van Chloe zijn. Hoe zit dat? Wat weten jullie ervan? En zo is dat beeld voor Paulus meer en meer helder geworden. En dan behandelt Paulus in deze brief 11 verschillende onderwerpen, waarvan de 10 over het leven gaan. En eentje is er maar theologisch, ja. Maar ook bij het leven, die levensproblemen, het eten van offervlees en al die dingen, daar zit theologie onder. En dat wil Paulus boven water hebben. Nou, hier hebben we iets van de tijd en de reden waarom Paulus ze schrijft. Tegelijk mogen we zeggen, Christus zorgt zelf voor zijn gemeente. Toen, maar ook voor de kerk van de eeuwen erna, want er is niets nieuws onder de zon. En wat is dat apart? Juist de eerste brief. Ik denk dat daar heel extreme dingen aan de orde geweest zijn. En dat de Heer gewoon niet wil dat wij die brief hebben. Omdat het veel kwaad gedaan zou hebben. Dat we het verkeerd uitgelegd zouden hebben. Maar deze brief is bewaard. We kunnen de Heer ervoor danken. Want de Heer zelf spreekt hier tot mij, tot de kerkraad. En tot u. En jonge vrienden, deze brief is heel actueel voor ons in onze postmoderne tijd, die heel veel lijkt op de tijd van Korinthe. Een tijd vol seksuele immoraliteit. Een tijd vol egoïsme. Wat moeten wij als jongeren het ook leren? Dat onze seksualiteit, Er is tijden niet over gesproken, in de kerk niet en thuis niet, maar onze seksualiteit is door God uitgevonden. Het is Gods uitvinding en het is zo diep. En we kunnen maar één keer onze intimiteit wegschenken aan een ander. Eén keer werkelijk tot één worden. En als we die dingen niet beleefd hebben en uitgeleefd hebben, dan hebben wij bewuste reiniging en heiliging en vergeving nodig. En laten we dan maar naar de brief gaan. De Heer Jezus laat Paulus veel zeggen. Ten tweede, de wijze waarop Paulus zichzelf bekend maakt. Kijk, ook in onze tijd zijn de regels hoe je een brief opstelt. Je mag nooit een zin met ik beginnen, dat soort regels. En hoe je dat doet, wie op zijn secretaresseopleiding is, die leert dat precies. Vroeger leerde je dat ook op de middelbare school. Maar tegenwoordig, ach, het is allemaal niet zo belangrijk. Een sms'je, daar heb je geen regels voor. En een e-mailtje, je kunt zo het even wegsturen. Maar we beseffen het allemaal weer als we moeten solliciteren. Ja, hoe is dat ook alweer? Hoe is de layout? Hoe zet je dat op? Nou, ook in de tijd van Paulus waren er algemene, strakke regels voor een brief. En Paulus volgt die structuur ook. Hij begint met te vertellen, dat was gewoon wie hij is. Dat men gelijk als men het opende, zag van wie het kwam. Punt 2, de naam aan wie je schrijft. Dan volgde er eerst een begroeting. En daarna vertelde de schrijver dat hij de goden bidt om goede gezondheid voor de ontvanger van de brief. Nou, Paulus volgt die structuur ook. Maar tegelijk neemt hij de vrijheid om het op zijn eigen manier te doen. Dat raakt ook de invulling, de lengte van de brief. Dr. Anderson in de serie van professor Van Brugge, die geeft aan dat er zijn ongeveer 14.000 persoonlijke brieven, snippers en zo, overgebleven uit die tijd. En de gemiddelde lengte van die 14.000 brieven is 87 woorden. En de lengte varieerde van 18 woorden tot 209. Nou, Paulus' brieven zijn heel wat anders. Die zijn gemiddeld op 5 woorden na 2500 woorden. 24, 95. Dus u voelt dat Paulus schrijft heel anders dan de gewone Grieken. En tegelijk is er nog iets. Paulus volgt het patroon. Maar toch, als je de brieven van Paulus naast elkaar legt, dan is er verschil tussen de ene brief en de andere. En dat kleine verschilletje waar je zo misschien overheen zou lezen, laat al heel subtiel iets zien van dat wat in de brief aan de orde komt. Geen steek onder water. Maar zo intens is Paulus al bezig met de gemeente. Dat geldt ook voor die eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Lees maar mee in vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sosthenes de broeder. Paulus, een geroepen apostel door de wil van God. Denk eens even terug aan wat ik net vertelde bij het eerste punt. over het verzet bij sommigen in Korinthe. Ja, en daar zijn we heel, als we iemand niet moeten, zijn we heel ingenieus om er dingen bij te bedenken. Wie zegt dat dat een echte apostel is? Volgens mij heeft hij nooit met de Heer Jezus gewandeld. Hij is geen apostel, hij doet alsof. Wat een opgeblazen zelfverheffer. Hij is geen apostel. Ja, hoofdstuk 4, vers 1 tot 5. Paulus zeggen, jullie keuren mij. En jullie keuren me af. Jullie onderzoeken hoofdstuk 9, vers 1 tot 23, of ik wel apostel ben. En daarom begint hij Paulus. Een geroepen apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Mijn apostelschap is niet bij mij vandaan. Ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben het geworden, ik ben het gemaakt door goddelijke roeping. Christus zelf heeft Paulus geroepen. Paulus vertelt dat hier niet. Maar Christus zelf heeft hem geroepen. En dat met maar één doel, om, ja, twee doelen, hem te verlossen voor eeuwig. Hem een bewijs te maken van de kracht van zijn bloed en de genade. Maar ook wat de Heer Jezus zei tegen Ananias. Hij is mij een uitverkoren vat. Wat betekent vat? Dat betekent gewoon, ja, iets wat je in de keuken gebruikt. Een instrument. De deegklopper. De garde. Weet ik wat. Iets uit de keuken. Hij is mijn uitverkoren instrument. Waarom? Om hem als apostel te zenden tot de heidenen. Daar ga ik hem voor gebruiken. En zo heeft Christus, niet Petrus of zo, maar Christus heeft hem begiftigd met goddelijk gezag om het evangelie te preken. En zich te richten tot alle kerken. God heeft hem geroepen. Het is wat als wij dan gaan keuren. Moeten we dan iedereen die dominee is, of ouderling is, oh ja, 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 meneer, nee, meneer. Nee. Maar wie bent u, o mens, om zijn roeping te onderzoeken? U moet onderzoeken of ik Bijbel spreek. Daarom moet u uw Bijbel erbij houden. Dat is uw opdracht. Niemand heeft het recht om vraagtekens te zetten achter het apostel zijn van Paulus. Wie dat wel doet, heeft het in wezen niet over Paulus, maar stelt zich tegenover hem die Paulus geroepen heeft. De Messias Jezus Christus. Paulus, een geroepen apostel. Jonge vrienden, dat heeft ook tegenwoordig heel wat te zeggen, want in de theologische opleiding of in gesprekken met andere dominees, als het over allerlei onderwerpen gaat, dan kan men ook denigrerend over Paulus doen. Ach, Paulus, ja. Ach ja, zijn theologie, hij is eigenlijk nooit losgekomen van de fariseeën. Wij zijn veel verder dan Paulus door de Heilige Geest. Wij kunnen heel anders denken over allerlei onderwerpen. De vrouw in het ambt, de homoseksualiteit. Ja, toch veel verder dan Paulus. Paulus, een geroepen apostel door de wil van God. God staat achter de woorden van Paulus. Jonge vrienden, wil je een woord van de apostel naast je neerleggen? Of het nou gaat om het huwelijk, om de homoseksualiteit, de bedekking van het hoofd, trouwen naar echtscheiding, noem maar op. Hoe je roddel moet zien, hoe je schraapzucht moet zien. Hoe je zegt, ach, dat was Paulus. Dan moet je van goede huizen komen. Want ook van Paulus geldt wat de Heer Jezus van de anderen gezegd heeft. Wie u hoort, hoort mij. Wie u verwerpt, verwerpt mij. Jonge vrienden, ik bid je één ding. Leef uit het woord en buig voor het woord. Laat het je eigen zijn als het in het woord staat. Je mag vragen, dominee, waar staat dat? Hoe komt u eraan? Dat weet je. Maar als het in de Bijbel staat, buig ervoor. Zeg dan niet, ach ja, maar een ander legt het anders uit. Nee. Paulus, een geroepen apostel door de wil van God. En weet je wat nou zo mooi is? Dat is zo'n troost waar broeder Stam ook uit leeft momenteel. Zo rijk, zo rustig. Paulus benadert in zijn theologie altijd weer dat God de eerste is. Door de wil van God. En daarom heeft hij vertrouwen. Want is bij God begonnen, dan kan het niet doodlopen. Wat bij God begonnen is, ook dat apostelschap, daarom heeft Paulus vertrouwen. En dan schrijft hij verder, een apostel als een apostel van Jezus Christus. Die aanduiding heeft hij ook gebruikt in de brieven die hij al geschreven heeft op dit moment. Dat zijn de brieven aan Thessalonica. Apostel van Jezus Christus heeft hij daar ook geschreven. Dat is kenmerkend. Een apostel, en dat geldt van de ouderlingen, de diakenen, dat geldt van mij. Die staan in dienst van Jezus Christus. En die gekruisigd. Niet in dienst van bepaalde mensen. Op een kerkraadsvergadering mag ook nooit meewegen. Ja, maar wat zal mijn vrouw zeggen? Of wat zullen mijn vrienden zeggen? Een apostel van Jezus Christus. Dat betekent ook dat een dominee in dienst staat van Jezus Christus en niet gekruisigd. Een dominee staat niet in dienst van Mozes en van de wet. Hij zal Jezus moeten verkondigen. Het bloed van Christus moet druppen in de prediking. Een apostel van Jezus Christus. Dat is ook heel bevrijdend. Uiteindelijk, het is mijn taak als dienaar om rekening met u te houden, maar uiteindelijk ben ik niet van uw oordeel afhankelijk. Want als u allemaal wel van me spreken en Christus zegt nee, dan is het gebeurd met me. Maar ook omgekeerd. Al zouden er zijn die nee zeggen en Christus zegt ja. Dat is wat blijft. Als ik het hoofd zal neerleggen en hij zal zeggen, kom in gij getrouwe dienstknecht. Over weinig getrouw geweest, veel zal ik. Dat geldt voor ons allen, daar komt het op aan. Daarom is het ook zo dwaas als we voor andere mensen een beetje godsdienstig doen. Terwijl de Heere er doorheen kijkt. Hij die lust tot waarheid in het gemoed heeft. Gaat er niet om wat denken de mensen van je. Maar wat weet de Heere van je? Mag u zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u niet missen kan. Dat ik u lief heb. En Sosthenes de broeder. Die is dus bij Paulus, Sosthenes. Er staat verder niks. Dat betekent, het moet iemand zijn die in Korinthe bekend is. Nou, vorige preek zei ik al. Het vermoeden is er dat Sosthenes, die opvolger van Crispus is als overste van de synagoge. Die Sosthenes, die Paulus een snertstreek leverde door hem aan te klagen bij Gallio. En te zeggen, hij heeft een nieuwe godsdienst die niet is toegestaan. En dat pakte toen net anders uit. Toen kreeg hij een plakslaag van de Grieken. Het schijnt om die Sosthenes te gaan. Waarom? Dat kan niet bewezen worden, maar vele geleerden denken het. Punt 1, de naam Sosthenes komt niet veel voor. Kijk, de naam Jansen of Smit, dat is weer wat anders. Maar Sosthenes kwam eigenlijk niet voor. En, wat belangrijk is, de naam wordt aan Korinthe gezegd zonder nadere aanduiding. Dus iedereen in Korinthe kent hem. Wat groot is dat als een en dezelfde Sosthenes is. Zelfs als het een ander zou zijn dan nog. Want teren kan het. Paulus is zelf er het bewijs van. Hoe de grootste vijand een broeder kan worden. Dat wil zeggen als iemand het onwetend doet. Dat zegt Paulus ook. Ik heb de gemeente Gods vervolgd, maar ik heb het in onwetendheid gedaan. Natuurlijk wist hij wel wat hij deed. Hij zat niet onder de drugs. Maar dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Ik kan het misschien het beste goed duidelijk maken uit de tijd van de hervorming. Calvijn zegt, er zijn bisschoppen, er zijn geestelijken die ons vervolgen. Maar die doen het omdat ze denken dat God dat werkelijk vraagt. Als ze zouden weten dat wij de waarheid verkondigden, ze zouden direct zich bekeren. Hij zegt, maar er zijn er ook die weten wat ze doen. Die bisschop die weet dat hij liederlijk leeft en dat hij leeft van het geld. Maar juist om zijn eigen positie te verdedigen, ons aanvalt. Dat is wat anders. Dan is de willens en wetens, wat in het Oude Testament onderscheidt, gemaakt werd dat iemand willens zijn hand opstak om te zweren bij een afgod. Dan was, zei de Heer, het gebeurd. Dan was het gebeurd. Die vijanden komen niet tot bekering. Maar iemand die het onwetend doet, en het kan een hele felle vijand zijn. Maar God zij dank, dan hoeven we aan niemand te wanhopen. Is het wel wanhopig als iemand sterft in zijn vijandschap. Maar de Heere kan vijanden verzoenen met zichzelf. En Sosthenes de broeder, dat betekent niet dat Sosthenes ook geholpen heeft bij de brief. Wel dat hij ermee instemt. Ik denk zelfs dat omdat Paulus schrijft in hoofdstuk 15 vers 21, het slot schrijf ik nu met mijn eigen hand, dat, ik bedoel 16 vers 21, het laatste hoofdstuk, de groetenis met mijn hand van Paulus, dan schrijft Paulus het laatste stukje zelf. Het is niet onmogelijk dat Paulus door de kamer liep, dicterend, en dat Sosthenes het als een secretaris heeft opgeschreven. Sosthenes de broeder. Ja. Dan is er geen andere titel. Geen overste der synagogen. Maar een broeder. De Heere heeft broeders en zusters gegeven. Er is bij hem geen meer en geen minder. Geloof dat nou eens u. Die zo'n negatief zelfbeeld hebt. En die al tevreden bent als u bij het deurtje van de hemel mag zitten, bij wijze van spreken. Want ach, wie bent u? Als u kinderen hebt en een van uw kinderen zou denken, mama houdt wel van de andere, maar wie ben ik? Wat zou u dat pijn doen? Zo doen wij de hemelse vader pijn. Sosthenes, de broeders, zonen en dochters, broeders en zusters. Wel, ten derde de wijze waarop hij de gemeente aanspreekt. Paulus kiest zijn woorden zorgvuldig en wijs. Dan zien we ook de inspiratie, de leiding van de Heilige Geest, die de woorden in de gedachten gaf. Hoe spreekt Paulus de gemeente van Korinthe aan? Nou, lees maar mee in vers 2. Aan de gemeente van God die te Korinthe is. De geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In allen plaats beide hun en onze Heren. Aan de gemeente van God die te Korinthe is. Moet u even meebladeren. Ik zei die brief aan de Thessalonicenzen. Die had Paulus al geschreven. Dan gaan we even naar het eerste vers van de Thessalonicenzenbrief. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader. De gemeente van de Thessalonicenzen, welke is in God de Vader. De gemeente van God, ziet u, hij keert het om, de gemeente van God die te Korinthe is. Ja, de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God is. De gemeente van God die te Korinthe is. Daar doet hij het anders. Waarom? Hier wil hij benadrukken De gemeente van de Thessalonicenzen, er is niks mis mee die in God is. Maar hier, de gemeente van God. De gemeente is van God. En die woont ook in Korinthe. De gemeente is niet van de gemeente. De gemeente is niet van de partijen. De gemeente is niet van de dominee. De gemeente is niet van de kerkraad. De gemeente is van God. Zo zegt het ook in 3 vers 9. Dus hier aan het begin van de brief wil Paulus, dus eerst in zijn zelfaanduiding, maar nu ook in de aanduiding van de gemeente, een van de grote problemen van Korinthe, even de vinger bijleggen. Ze denken zo groot van zichzelf. Onze gemeente. Wat moet Paulus in onze gemeente? Tegelijk is het heel aangrijpend, daar zou je overheen lezen. Ik blader weer terug aan de gemeente van God die te Korinthe is. Er staat niet aan een gemeente van God. Dan zijn er meer. De gemeente, dan is er maar één. Misschien bent u het al vergeten, maar dat betekent dat in het huis hiernaast, in de synagoge, waar men ook zo druk bezig is, daar gaat het wel gewoon door. Er wordt van alles georganiseerd, er wordt gezongen, en noem maar op. Maar Christus, God rekent ze niet tot zijn gemeente. Omdat ze zijn apostel hebben afgewezen. Wat meer is in de apostel Jezus Christus hebben afgewezen als de Messias. De synagoge naast het huis van Justus is niet meer de gemeente van God. Dat is wat daar samenkomt naast de synagoge. Dat kan dus gemeente, dat de boel gewoon draaiende gehouden wordt in een gemeente. Dat er van alles gezongen wordt en dat kan heel langzaam zijn, het kan opwekking zijn, kan van alles en nog wat zijn. Maar dat net als in die gemeente in Openbaring, dat de Heer Jezus zegt, ik sta buiten aan de deur en ik klop. Alles is er, maar Jezus is er niet. Aangrijpend. De gemeente van God. En daarom moet alles vanuit God beoordeeld worden, vanuit zijn woord beoordeeld worden. Niet wat zijn we gewend, niet hoe vind ik het en hoe voel ik het, maar wat leert de Bijbel ons? De gemeente van God. Er staat Ecclesia. En die aanduiding, Ecclesia in het Grieks, dat is uit twee woorden, dat is ek, dat betekent uit. En Ecclesia is van kalio, roepen, geroepen uit. Uit de wereld. Die werd in de Griekse vertaling van het Oude Testament al gebruikt om te verwijzen naar Israël als een verzameld volk. Let op, dat woord werd ook door de Grieken, de gewone Grieken, de heidense Grieken gebruikt. En zij gebruikten het, ja, voor iedere politieke vergadering die officieel was samengeroepen, voor de gemeenteraad, de provinciale staten, nou, noem maar op, volksvergadering, Ecclesia, zo noemde men dat. Paulus gebruikt het voor de christelijke gemeente. En dan ligt de nadruk op het feit dat zij bijeengeroepen is. Niet bijeengekomen, dat kun je met een damvereniging. Als mensen zin hebben om te gaan dammen, kunnen we samenkomen om samen een damvereniging op te richten. We zijn hier niet samengekomen, jongens, we gaan met elkaar eens een gemeente oprichten. We zijn bijeengeroepen. Ook door de leiding van het leven. Door de Heren. Dat is het unieke, wat weinigen beseffen. Het unieke van de kerk. Dat is niet zomaar een religieuze groep met dezelfde gevoelens. Te midden van andere religieuze groepen. De kerk is gemeente van God. Door God zelf geroepen. Zoals God Adam en Eva als eerste geroepen heeft. Als God niet gekomen was, waren ze nooit een kerk begonnen. En in de eerste gemeente zo rond deze tijd, halverwege de eerste eeuw, wordt Ecclesia de aanduiding voor de gemeente. Het volk van God dat zich onderworpen heeft aan de opgestane Christus als Heere. En die verwacht zijn wederkomst op de wolken. En de Joden die Christus niet willen erkennen als de Messias, die noemen zich ook nadrukkelijk de synagoge. De synagoge. De Ecclesia. Sun aco wie samenkomt. Dat doe je zelf. Ecclesia. Dan gaat het van God uit. En daar behoren we allemaal toe tot die gemeente. Omdat de Heer ons geroepen heeft. We zijn allemaal genoemd bij de naam, door de naam, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U behoort tot de gemeente van Christus. Daar kun je ook een strijdpunt van maken. En dan zie je ook, ach, dat gaat met de tijd mee. Ik heb nooit gemeente des Heren gezegd. Want in mijn tijd toen ik studeerde, waren het de linkse. En dan betekent het vaak dat iedereen bekeerd was. Men zag iedereen voor gelovig. Maar mijn opa, dominee Kok, zei altijd gemeente des Heren. Dus het is ook tijdelijk bepaald. Maar u bent gemeente des Heren. Maar u bent alleen een echte christen. Als u zich onderworpen hebt aan Christus. En als we ons door hem laten leiden. In alle dingen. In onze gebeden. In onze overdenkingen. In onze beoordelingen. In de berichten die wij verspreiden. En als we tot die gemeente van Christus behoren, en dan wordt u gevraagd, hoe ben je daar gekomen? Dan kun je alleen maar de vinger naar boven wijzen. Natuurlijk, het is waar, de Korintiërs toen met dat dilemma in de synagoge, toen Paulus wegging en zei, ik ben vrij van uw bloed en zo, en van zijn kleren afschudde het stof. Toen moesten ze kiezen of ze bleven of dat ze meegingen. Maar het geheim is alleen Gods roepen. Wat een wonder dat de Heere, dat zo is het voor de levende, dat de Heere Paulus naar Korinthe gezonden heeft. Wat een wonder dat hij Paulus daar heeft laten roepen vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is bekering. Dan hoor je hier je naam. Het gaat over jou. Over u. En u roept de naam van de Heer aan onder de preek terwijl je zit te luisteren. Heere, geef het. Heere, werk het. Heere, vermenigvuldig het. Kent u dat luisteren, zo in je bank zitten, biddend? Dan behoor je tot de gemeente van Jezus Christus. En Paulus benadrukt dat die gemeente, wat is nou een gemeente? Dat is geen vereniging. Dat is een levend lichaam. Dat zal hij later uitwerken. Dat is niet zomaar een club. Het is ook niet meer een dooie vereniging op papier. Niet een verzameling bakstenen. Het is de gemeente van de levende God. Het is niet van een plaatselijke leider, niet van een dominee. Maar van God zelf. Want hij heeft de kerk gekocht. Met het dierbaar bloed van zijn eigen zoon. Goden gekocht. De kerk is van God. En die uitdrukking gaat Paulus nog verder uitbreiden, dus dat heeft me heel wat te zeggen, want wat voegt hij eraan toe? De geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Je moet erop letten, Paulus heeft bij zichzelf dus aangegeven wat hij is door de wil van God. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God, geroepen door God. Bij de Korintiërs, wat zijn jullie nou? Wat heeft God met jullie gedaan? Jullie zijn geroepen heiligen. Hij heeft jullie in Christus tot een nieuw volk gemaakt. De aanduiding moet waarschijnlijk opgevat worden als een beeld voor hun bekering tot Christus. En de keuze van dat beeld is nauwelijks toevallig. Gelovigen zijn door God apart gezet. Wat? Heiligen, ja, het broeder is, wij zitten gelijk aan de heilige. Antonius te denken, dat Romeinse gedoe van mensen zonder fouten, heiligen. Nee. Weet je waar je aan moet denken? Je moet denken aan de dingen in de tempel. Die zijn niet heilig in zichzelf. Ik, op catechisatie maak ik de jongelui dat uit. Die schaal van het avondmaalsbrood is niet heilig. Ik weet niet, maar in Soest komt uit Leerdam vandaan, misschien hier ook. Ik weet niet, het is niks heiligs. Gewoon. Alleen het is apart gezet voor een bepaald doel. En we zouden het toch niet waarderen. Als bij de gemeentedag bij het eten de avondmaalschaal uit de kast werd gehaald om ze te gebruiken bij de barbecue. Niet omdat het een heilige schaal is, want we knielen er niet voor. Maar het is apart gezet voor het doel van de dienst des Heren. Nou, dat betekent heilig. Je bent apart gezet, uitgeroepen, apart gezet voor de dienst van de Heren. En daarom moet je daar iets van laten zien. Nee, niet je moet het laten zien, want oh, dan moeten we, dan word je zo doodmoe van. Nee, als het zo is, dan is dat te zien. En daar schrijft Paulus, legt hij hier de nadruk op. Want hij schrijft aan een gemeente die zo druk is met geestelijk zijn en doorgeleid zijn en hogere, diepere wijsheid hebben. Maar die de dingen, die zaken gescheiden heeft van het leven. Dan mag er ineens van alles, dan mag je liefdeloos zijn, individualistisch zijn. Dan mag je in je eigen leven compromissen leven met de heidense afgoderij en seksuele praktijken. Paulus herinnert eraan. Jullie zijn geroepen heiligen. God heeft je geroepen voor zijn dienst om heilig te zijn. Het heeft te maken met Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond houdt, dan zult u uit alle volken mijn eigendom zijn. Want de hele aarde is van mij. En u zult voor mij een koninkrijk zijn van priesters. Een heilig volk. Dat is het. Dus ook weer een uitdrukking uit het Oude Testament, wat eerst gebruikt werd voor Israël. Wie ziet er nou zoveel devaluatie? Het Oude Testament minder dan het Nieuwe Testament. Er gaat zoveel over, want het verbond van God gaat verder. Die termen worden overgebracht op de nieuwtestamentische gemeente van Jood en Heiden. Gods heilig volk. Zoals Paulus een apostel is door de roeping. Zo bent u een heilig volk. Door de roeping van God. Met de opdracht dat de mensen het aan u zien. De Heere roept ons op. Hij ziet in Christus zondaren aan. Evenals hadden ze nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als hadden ze zelf dat leven van Christus geleid. En de eisen der goddelijke wet vervuld die Christus voor ons vervuld heeft. Zo ziet God ons uit genade. En hij roept ons op in zijn kracht ook zo te worden. Zo te zij ziet hij ons in het bloed van Christus. En zo maakt hij ons door het bloed van Christus. En dat merk je ook als het woord iemand gaat raken. Dan zegt soms een vrouw: dominee, ik merk het aan mijn man, hij is anders. Naar mij toe, naar de kinderen toe. Dan gaat dat woordje vernieuwen. Dat doet de prediking, zegt Paulus in Efeze. Hij heiligt ons door het bad der wedergeboorte, het welk is het woord van God. Dan gaan we gehoorzamen wat de Heere wil. Ach, geen regeltjes die we zelf ontwerpen. Want dan wordt het centimeterwerk. maar wat de Heere vraagt. In Korinthe, negatief, dat ze zich verre houden van de seksuele onzuiverheid. Maar ook van valse godsdienst. Maar ook van liegen en bedriegen, van roddelen. En positief, dat wij Jezus lief hebben. En elkaar, 1 Korinthe 13. Want zonder die liefde is alles dood. Een beetje cynisch van Paulus. Al sprak ik de taal van de engelen. Want dat denken ze dat ze dat doen in Korinthe. Ze zijn geestelijk net zo ver als de engelen. En als ze in tongen spreken, spreken ze de taal van de engelen. Och, zegt Paulus, als je de liefde mist. Al heb je dat gevoel dat je de taal van de engelen spreekt. Het is hetzelfde als op een omgekeerde emmer slaan. Schelklinkend metaal. Dat is de nood. Er zit meer. Ze zien er meer uit als het heidense Korinthe. En dan mogen wij er ook op letten met onze kleding. Zien we eruit als de wereld. Dat betekent niet, en dan heb ik het niet over de modeclub, maar betekent niet dat je allemaal in een soort burka moet lopen. Zwart, maar eerbaar, zegt Paulus. Zij zien er meer uit als het heidense Korinthe dan dat ze Gods heilig volk zijn in Korinthe. Dan zegt Paulus nog iets bij. We zijn bij het eind. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heren. En waarom zegt Paulus dat? Dat is weer zo'n fijn tikkie. Ze gaan in Korinthe hun eigen spoor. Ze zijn beter dan de andere gemeenten. Och, zij zijn veel verder. Ze zijn veel dieper. Ze zijn veel geestelijker. Ze gaan hun spoor los van Paulus, los van de andere gemeenten. En daarom zegt Paulus, geeft hij een vriendelijke hint. U behoort tot Gods heilig volk. En dat is een wat groter plaatje. Dat is die God van Gods wereldwijde kerk. En tot die kerk behoren alle. Die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. En dan heeft iedere kerk en iedere gemeente, ieder volk zijn gewoonte. Maar tot die kerk behoren allen over het rond van de aarde. Ook als ze hem zingen. En vul maar in. Als ze Gods geheiligd volk zijn, geroepen door God en luisterend naar God. Allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aan daar, weer zo'n uitdrukking uit het Oude Testament. Die de naam van de Heer aanroepen, wordt die de naam van de Heer Jezus aanroepen. Niet omdat God aan de kant gezet is naar het Oude Testament, maar omdat die God van het Oude Testament, die Yahweh, zich geopenbaard heeft. Zelf gesproken heeft ten laatste in zijn eigen lieve enige geboren zoon. We behoren tot die wereldkerk. Wie? Allen die weten dat de zaligheid in geen ander is. Allen die alleen op hem vertrouwen en alles bij hem zoeken, die de naam van de Heere aanroepen. Dan ga ik op maandag in je auto naar op weg naar je werk. Heren, gaat u mee. Op weg naar die belangrijke vergadering. Heren, zonder u ben ik niks. Leid me. Als je het bed opmaakt van je kinderen. Heren, bekeer die jongen. We hebben zoveel zorgen over hem. Raak hem aan. Die de naam van de Heren aanroepen. Op alle plaatsen. Waar ook maar de gemeente samenkomt. Beide hun en onze Heer. Ja, want hij die de Korintiërs Heren noemen, is ook de Heere van de hele kerk. En dat benadrukt die geestelijke eenheid en gelijkwaardigheid van alle gelovigen. Maar hoe gaat Paulus dan verder? Dan zegt hij, genade zij u in vrede. Dat nog even kort. Genade. Charis. Weet u wat men normaal schreef? Volgens de regels, gairete, wees blij. Paulus gebruikt dat woord, maar maakt de garis van genade. En genade, dat is free gift. En vrede, ja, dat kun je niet omkeren. Eerst genade. Lege handen. Jezus ontvaar. En met hem alle dingen dan. Vrede. Objectieve vrede. We hebben vrede met God. Subjectieve vrede. Zo blij. Zo vredig. In u de Heere. Ja, dat is de Joodse groet. De eerste, de Griekse. Gairete. Wordt garis. De Jood, shalom. Vrede. Ja, dat betekent niet dat de Duitsers niet binnenvallen. Vrede. Dat is dat er welvaart is. Geestelijk, lichamelijk. Genade zij u. En vrede. En let er dan ook nog eens op. In die drie versen. God de Vader en de Zoon. Maar dat in die drie versen ook zo christologisch is. Paulus, apostel van Christus. Gelovigen, geheiligden in Christus. Die de naam van Jezus Christus aanroepen. Genade en vrede zij u van God onze Vader. En onze Heer Jezus Christus, geliefden. Het gaat in uw leven en mijn leven om die vraag. Kent u Jezus Christus? Als uw verlosser. Je kunt met van alles druk zijn. Met hele degelijke dingen. Je kunt op anderen neerkijken. Dat zou ik nooit doen. Daar zou ik altijd tegen zijn. Maar als je Christus niet kent. Ben je verloren. Sta je buiten. Kent u hem niet, hou eens op met alles bezig te zijn. Zoek hem, opdat u leven mag. Er is maar één naam, onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. U moet zalig worden, want anders bent u eeuwig verloren. U moet, één naam. Kent u die naam? Kijk, als ik iemand hoor noemen dat ze zeggen, zij heet Ineke, dan ben ik altijd een beetje blij. Dat vind ik een hele mooie naam, dat begrijpt u wel. Mag ik zo vragen, die naam. Jezus, wordt u dan blij? Omdat dat de naam is van uw liefste. Gezegend bent u. Verheugd u. Hij heeft je geroepen. En omdat hij het gedaan heeft, halleluja, ligt het voor eeuwig vast. Amen. 89, nu vers 7, naar dankgebed 8. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u dat u de apostelen geïnspireerd hebt. Dat u ze met heel hun karakter in dienst genomen hebt, het geheiligd, gezorgd dat er niets van hen zelf inkwam en niets van u uitbleef. En dat ze zo de brieven mochten schrijven. Heere, dank u voor uw zorgen. Dat die we niet moesten hebben omdat we daar geheid verkeerd mee gingen. Niet hebben. Maar deze wel. Want het zit er veel in, Heere. En we bidden u. Geef ons allen dat we eerlijk behandeld willen worden door u. Dat we ook niet denken, dit zegt de dominee tegen die en dat zegt die tegen die. Maar dat we ons alles aantrekken. Wat we ons aan moeten trekken. Opdat we vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Opdat we geroepen heiligen zullen zijn. Van de gemeente van God die te Apeldoorn is. We bidden u, regeer ons door uw woord en geest. Ga mee de nieuwe week in, u weet. Wat in de agenda staat en er niet in staat. Heere, geef ons uw zegen, geef ons uw heil. Wilt u alles wel maken? Heere, als we naar het ziekenhuis moeten of wat dan ook. Wilt u op al onze wegen ons bewaren. Als er spannende zakelijke aangelegenheden zijn. Wees een God van nabij. Maar we danken u, Heere, ook voor alle zegeningen. Ook met familie de Ruiter, die 25 jaar getrouwd mocht zijn. Heb dank voor alles wat van u was. Heere, en geef. Dat we in ons huwelijk mogen leven tot eer van uw naam. Omdat u alles wil geven wat we nodig hebben. Om Jezus wil. Amen. Heen in vrede, vrijf uw harten tot God ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.